Thank you. Goedemiddag, jongens en meisjes, broeders en zusters, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee De Jong zal voorgaan. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. We hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. Verder begroeten we in deze dienst hen die nu of later deze dienst met ons meemaken, maar hier nu niet kunnen zijn. De organist is Simon Kaardijk. Bij de voorbeden in de CGK is vanochtend aandacht besteed aan het feit dat Mario Groeneboom terug is gekomen uit het ziekenhuis en weer thuis is. In de Nederlandse Gereformeerde Kerk is aandacht besteed aan de volgende zaken. Amy Peyton, die vanwege een discipelschapstraining gedurende enkele maanden naar Hawaii zal gaan komende week. Er is aandacht besteed aan het feit dat een Japanse predikant vanochtend in ons midden was, een bekende van de familie Peyton, die voor een aanvullende studie 3 jaar in Apeldoorn zal vertoeven, met vrouw en kinderen, zo begreep ik van hem later, om vervolgens terug te gaan naar Japan en daar de gereformeerde kerk te dienen, zowel de gemeente zelf als ook aankomende studenten daar. Verder is er ook in het kader van de vorige mededelingen gebeden voor de wereldwijde kerk van onze Heer. De collecte is vanmiddag voor de diaconie. We zingen nu Psalm 95, vers 3 en na voorten mijn groet zingen we gezang 305. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we samen stil worden. Stil geworden, zijn we ook weer stilgezet bij het feit dat wij het in ons eentje niet redden in deze wereld. Maar dat wij onze hulp zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze Heer komt ons tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u en vrede. Van hem die is en die was en die komt, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Thank you.
Laten we samen bidden om Gods zegen over de dienst van het evangelie. Vader in de hemel, wat mogen wij toch grote woorden van u zeggen en zingen. Dat waar u uw schreden zet, een mens van dwang wordt gered. Dat waar uw woord weer klinkt met macht, de ware troost wordt gegeven. Dat waar mensen in uw voetspoor gaan, ze op adem kunnen en mogen komen, nieuw leven ontvangen, verder kunnen. Heer, laat uw woord zo ook vanmiddag in ons midden aanwezig zijn. Help ons uw woord te verstaan. Help ons onze tijd en ons leven te verstaan. Help ons om u te vinden in ons leven van alle dag. Gaat u zo met ons mee in deze dienst. Zegent u ons. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanmiddag uit het Bijbelboek Exodus, daarvan hoofdstuk 2. We beginnen in vers 27 en we lezen door tot en met hoofdstuk 3, vers 17. Exodus 2, vers 23 tot en met 3, vers 17. Jaren gingen voorbij en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrand, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, Perizieten, Gewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk de Israëlieten uit Egypte wegleiden. Mozes zei: Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde: Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft en ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes, zeg tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd, zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen, de Heer, de God van uw voorouders is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij heeft gezegd, ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan en ik heb mij jullie lot aangetrokken. Ik heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizieten, Gewieten en Jebusieten. Tot zover de lezing. Uit het feit dat het scherm er staat, kunt u de conclusie trekken dat het de bedoeling was om iets te laten zien. Dat gaat niet door. Ik kreeg de PowerPoint-presentatie niet voor elkaar. En ik ga er maar vanuit dat wij het eeuwenlang zonder PowerPoint-presentaties hebben kunnen doen. Dus dat het ook voor vanmiddag nog een keertje moet lukken. Dat neemt niet weg dat ik het wel jammer vind, want het is een vrij ingewikkelde materie waar we vanmorgen bij stilstaan. Of vanmiddag bij stilstaan. En ik beloof u ook, volgende week zal deel 2 van dit thema aan de orde komen. Dat er dan wel degelijk een PowerPoint-presentatie bij zal zijn. En dan zullen we ook met elkaar in gesprek gaan. Dat laat ik deze keer dus ook achterwege. Dus u moet het vandaag even nemen met wat er is in de zin van de prediking zoals ik die dan mondeling aan u voorleg. U hebt in het kerkblad kunnen lezen dat wij vanmiddag stilstaan bij een boek dat vorig jaar verschenen is. Het boek van Hendriksen, Klaas Hendriksen, met de titel Geloven in een God die niet bestaat. Manifest van een atheïstische dominee. Wat moeten wij met zo'n boek in een dienst als deze? Wat moeten wij met een verhaal van een atheïstische dominee die zegt te geloven in een God die niet bestaat? Als je zoiets zegt als predikant, roept dat op zijn minst allerlei vragen op. Want als God in jouw ogen niet bestaat, hoe kun je dan nog dominee zijn? Wat heb je dan nog over God te zeggen? Wat doe je eigenlijk nog in kerkdiensten? Hoe ga je dan met de Bijbel om? Kun je eigenlijk nog bidden als je gelooft in een God die niet bestaat? En troost? Heb je mensen nog wat te bieden? Hendriksen heeft dit boekje geschreven om in ieder geval antwoord te geven op deze vraag. Hij doet dat echter niet om aan allerlei nieuwsgierigheid tegemoet te komen van hoe doe je dat nou precies? Geloven in een God die niet bestaat. Hij wil met dit boek vooral iets betekenen voor kerkverlaters. En voor mensen die op zoek zijn naar zin, maar daarbij de weg naar de kerk niet meer weten te vinden. Hij schrijft dit boek voor kerkverlaters. Omdat hij ervan overtuigd is dat niemand zomaar de kerk uitloopt. Als iemand de kerk verlaat, zit daar vaak veel strijd en twijfel bij. En misschien moet je zelfs wel zeggen dat niet de mensen de kerk verlaten, maar dat de kerk de mensen verlaat. Want de kerken en allen die met geloof bezig zijn, zijn vaak niet meer te vinden op de plaatsen waar het echte leven zich afspeelt. Het lijkt wel alsof kerken en gelovigen op eilandjes wonen. Los van alles wat er in deze wereld gebeurt. Degenen die de kerk verlaten, zeggen in de regel dat ze het geloof niet kwijt willen. Voor hen schrijft hij dit boek. Voor zinzoekers ook. Omdat hij gelooft dat de kerk nog steeds een goed verhaal heeft. Juist ook voor hen die ontdekken dat het met de maakbaarheid van dit leven nogal eens tegenvalt. We hebben minder in de hand dan we wel eens denken te geloven. Voor hen heeft hij dit boekje ook geschreven. Geloven in een God die niet bestaat. De titel roept vragen op, het boekje zelf ook. Hendriksen schrijft echt in het boekje dingen die haak staan op wat de kerk leert en ook op wat ik geloof. Ik noem even twee voorbeelden. Ik kan er veel meer noemen, maar ik beperk me er tot twee. Jezus en zijn rol in het verhaal van Klaas Hendriksen. Die rol is eigenlijk bijna nul. Om in God te geloven, schrijft hij letterlijk, is Jezus niet per se nodig. De kerkelijke aandacht voor Jezus ziet hij als een dwaalspoor. Hij ziet in Jezus wel een uitzonderlijke figuur, maar daarin staat hij niet alleen. Op zijn manier heeft hij wel aangetoond en geleefd wat God is, maar die zijn er meer geweest. Jezus als een voorbeeldfiguur krijgt in het verhaal van Hendriksen nog wel een plaats, maar daar houdt het dan ook helemaal mee op. Om in God te geloven is Jezus niet per se nodig, zo stelt hij. Ook geldt voor Jezus. Dood is dood. Opstanding. Hij kan er niets mee. Er zijn twee voorbeelden van dingen die hij noemt in zijn boek, waarvan ik denk van nou, daar kunnen we nog wel wat meer over zeggen dan jij doet. Maar daar haak ik dan ook bij hem af. Dat neemt niet weg dat het boek mij geboeid heeft, van het begin tot het eind. Want hij legt namelijk in dat boek de vinger bij zaken die voor elke gelovige spelen. En hij zegt daar soms prachtige dingen over. Een paar van die zaken waar hij de vinger bij legt zijn bijvoorbeeld de verhouding geloof en wetenschap. Boeiend in het kader van onze deeltjesversneller in Zwitserland. Waar ze op zoek zijn naar dat God-deeltje. Dat deeltje dat zou moeten duidelijk maken dat God overbodig is. Dat we voortaan in deze wereld kunnen leven zonder geloof, want het deeltje, het Higgs-deeltje, is gevonden. Nou, hoe zit het met die verhouding geloof en wetenschap? Hij zegt daar prachtige dingen over. Om een kleinigheidje te noemen, intelligent design, ach zegt hij, dat is keukenhoftheologie. Prachtig. Wel het verhaal van de bloemen en de vlinders willen vertellen, maar vergeten hoe chaotisch en gewelddadig de schepping kan zijn. Raken verhalen op dat punt. Iets anders, wat hebben geloof en leven met elkaar te maken? Het is een thema in zijn boek. Hoe staan die twee ten opzichte van elkaar? Waar raken ze elkaar? Waar beïnvloeden ze elkaar? Hoe zit het met de Bijbel als woord van God? Wat is nou eigenlijk de rol en de betekenis van de Bijbel in het leven van mensen? Wat kan het zijn en wat is het vaak? Wat is geloven? Wie is God? Genoeg dingen om over te vertellen. Maar ik beperk me tot de laatste twee vragen. Wat is geloven? En wie is God? Die thema's, daar wil ik vanmiddag bij stilstaan. En dan zijn die twee thema's aan elkaar verbonden door het feit dat ze God en geloof bij het leven houden. God is niet ergens een figuur heel ver weg, op grote afstand. En het geloof is niet iets wat zich buiten het dagelijks leven afspeelt, maar daarin. God en geloof, ingebed in het dagelijks leven. Daar heeft hij mij van het begin tot het eind geboeid. En wat zegt hij dan als wij gaan spreken over wie God is? Wat zegt hij daar dan over? Nou, in ieder geval één ding is al duidelijk uit de titel van zijn boek. God bestaat niet. Het vraagt om een toelichting. Hij zegt, God is niet iets dat bestaat, maar iets dat gaat. God bestaat niet, hij gebeurt. Of beter, hij kan gebeuren. Hendriksen verzet zich daarmee in de eerste plaats tegen een abstracte manier van denken over God. En ook tegen een manier van denken die je vaak in de kerk tegenkomt. Daar is God een God boven ons. Een ver verheven opperwezen. Althans in de beleving van Hendriksen. God werd de grote baas boven. President-directeur van hemel en aarde. En de kern van heel dat verhaal van die hoge verheven God die ergens bestaat. De kern van dat verhaal is zijn almacht. Als voorbeeld van hoe het volgens Hendriksen niet moet, noemt hij artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar hopen wij volgende week wat uitgebreider bij stil te staan. Dat artikel, daarin belijdt de kerk, wij geloven dat er één eenvoudig geestelijk wezen is dat wij God noemen. Eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige bron van al het goede. Kijk, zegt Hendriksen, als iemand buiten de kerk deze woorden hoort, wordt hij daar nou niet direct warm van. Het zijn woorden die mensen tegenwoordig niets meer doen. Niet zeggend zijn geworden. Het zijn abstracties. Losgemaakt van de oorspronkelijke ervaringen. Elke emotie is eruit. Onveranderlijk. Ondoorgrondelijk. Onzienlijk. Dit roept het beeld op in de ogen van Hendriksen. Van een onbegrijpelijke, onveranderlijke, steenkoude en onbewogen God. Daartegenover plaatst hij dan, en daar kan hij helemaal verliefd op worden, woorden die je in de Bijbel tegenkomt. God die de getrouwe genoemd wordt. Sterke bevrijder. Schild. Rots. Enzovoort. Beelden die niet uit de lucht komen vallen, maar uit het leven gegrepen zijn. Er is niet iemand gezegd heeft, wij beschrijven God zus en zus en zus en zo. En dat mogen jullie gaan geloven. Nee, mensen hebben God zo ervaren. Als schild. Ze hebben zijn nabijheid en zijn warmte, zijn aandacht en zijn zorg gevoeld. Beleefd. Ze geven weer hoe mensen God in het leven van alle dag ervaren hebben. En wat hij nu eigenlijk wil is, laten we nou eens afstappen van dat idee van een God die ergens bestaat. Maar laten we teruggaan naar het beeld dat de Bijbel ons van God schetst. En ik weet, hij is daar met karikaturen bezig. En het is allemaal erg eenzijdig wat hij zegt.
Maar hij maakt daarmee wel iets helder. Inderdaad, wat is het beeld van God dat wij uitdragen hebben waar wij mee leven? Zijn verhaal is: laten we dicht bij de beelden blijven die de Bijbel ons aanreikt. En waar voor hem dan het hart ligt, is Exodus 3 wat wij hebben gelezen. Ik ben die er zijn zal, zegt God daar tegen Mozes. Zo mag je mij bekendmaken. Zo mag jij me noemen. Zo wil ik tot in lengte van jaren genoemd en aanbeden en geloofd worden. Ik ben die er zijn zal. En Hendriksen zegt dan: dat is geen woord over een bestaan van God, maar over een gaan van God. Hij voegt er wel aan toe: het woordje gaan staat hier niet. Maar hij kiest voor deze vertaling, tussen aanhalingstekens, omdat dit typerend is voor God, dat hij erbij is, meegaat, onderweg met mensen is. Het zijn heeft hier de betekenis van erbij zijn. En zo beschrijft Hendriksen God dan ook als wat meetrekt met mensen die onderweg zijn. En daarin zit, zo zegt hij, zoveel beweging, dat je eigenlijk alleen maar kunt zeggen dat God gebeurt. En niet dat hij bestaat. Hendriksen wil daarmee af van een statisch beeld van God. God is zus, God is zo. Hij wil een dynamisch beeld. God is in beweging. God is betrokken. God is erbij. God hoort je aan. God is er. In de zin van: is op jou, op u, op ons betrokken. Hij doet mee en hij gaat mee. Zoals we dat hier lezen in Exodus 3. God hoort jammerkreet. God daalt af om Israël uit Egypte te halen. Bij herhaling laat God zich kennen en toont hij zich in dit hoofdstuk betrokken op mensen en op hun leven. Zo tekent Exodus 3 God als iemand die erbij is in het leven van alle dag. En Hendriksen wil graag dat dat, als het ware, bij ons blijft hangen. Daarom zegt hij: ik geloof niet in een God die bestaat. Ik geloof in een God die ervoor gaat. En dan vooral daarvoor gaat, dat hij met jouw leven, met uw leven, te maken wil hebben zoals dat hier en nu geleefd wordt. En hij zou dan ook graag zien dat wij die verbinding steeds weer maken tussen God en ons leven van alle dag. Dat dat dus niet twee gescheiden werelden worden. De zondag en de rest van de week. De kerk en mijn huis. En mijn werkkring. Maar dat God inderdaad de God is die erbij is, thuis, in de kerk, op het werk en waar je als mens ook bent. God, als het ware met beide benen op de grond, in deze wereld. Dat is de God waarin Hendriksen gelooft. En ik denk dat we mogen zeggen dat dat zeker een beeld is dat we in de Bijbel tegenkomen. Want als we ergens zien hoezeer God afdaalt in ons leven, waar Hendriksen dan verder aan voorbij gaat, dan is dat in Jezus Christus die mens geworden is. God die zijn neus niet ophaalt voor ons leven van alle dag, maar die daarin afdaalt. Dat op zich neemt. Dat draagt. En daarin met ons meeleeft. Zo spreekt Hendriksen over wie God voor hem is. En dat beeld van God wil hij graag voorhouden aan al diegenen die op zoek zijn naar zin en betekenis in hun leven. Dat beeld van God wil hij ook graag voorhouden aan al diegenen die stuk gelopen zijn op wat de kerk zo al over God heeft beweerd en gezegd. Niet statisch, dynamisch. We komen bij het tweede. Het geloof. Niet nieuw is wat Hendriksen zegt, is dat wij onderscheid moeten maken tussen geloof en geloven. Geloven is een werkwoord. Daar ben je mee aan de slag, daar ben je mee aan het werk. Geloven is niet iets wat je hebt, geloven is iets wat je bent. Bij geloof, zegt hij, gaat het om een opvatting, om dat wat de kerk over God beweert. Geloven is een manier van zijn. Je hebt het niet, je bent het. Het is een manier van omgaan met wat er met jou gebeurt en om jou heen gebeurt. En je bent een gelovige op het moment dat je datgene wat je gelooft, dus je geloof, je toegeëigend hebt. Iets van jezelf gemaakt hebt. En Hendriksen zegt dan heel scherp: geloven heeft voor mij meer te maken met het leven van alle dag dan met God of met godsdienst. Ik zei al, het is scherp gezegd. Maar misschien is het wel eens goed om in onze tijd het zo te zeggen. Opnieuw zet Hendriksen als het ware het geloof in de klei. Met beide benen op de grond. In onze wereld, in onze tijd. Juist wie gelooft, loopt niet met zijn hoofd in de wolken, in de hemel, maar blijft met beide benen op de grond. Geloven heeft, als het goed te maken is, te maken met alles wat je in je leven meemaakt. De dingen die je overkomen. De mensen die je pad kruisen. De vreugde die je ervaart, je verdriet, je angst en je vertrouwen. Het heeft te maken met je hart, met je hoofd, met je handen. Het heeft te maken met alles. Wat jij bent en wat je meemaakt. Niet abstract, maar concreet. Dicht bij het leven van alle dag. Schitterend eigenlijk in beeld gebracht ook en verwoord door wat God hier over zichzelf zegt. God zegt niet: ik ben er. En dat is alles. En daarmee is ook alles gezegd. Nee, hij voegt er nog iets aan toe. Ik ben de God van Abraham, van Isaac en Jacob. God is een God van mensen. Met hele concrete namen. Met hele concrete levens. Met hele gewone dingen. En dan is hij niet alleen van vroeger, van Abraham, van Isaac en Jacob. Nee, hij is er nu ook vandaag. Voor mensen. Voor mensen. Gewone mensen, als u en ik, met hun gewone leven, met hun gewone doen en laten. Zo is geloof iets van het leven van alle dag. En voor onze tijd, zegt Hendriksen dan, zou je geloven vooral mogen zien als een volwassen afhankelijkheid. En volwassen afhankelijkheid staat voor hem haaks op wat je veelal in onze wereld tegenkomt. De tijdgeest van nu. Daarin wordt nog steeds de indruk gewekt dat wij als mensen heer en meester zijn over ons eigen leven. Maar wie gelooft, volwassen afhankelijk is, die leeft in het besef dat je je eigen leven maar voor een heel klein deel zelf in de hand hebt. Wij blijken als mensen op allerlei manieren afhankelijk te zijn van omstandigheden waarover je geen zeggenschap hebt. We hebben onszelf niet gemaakt. En datgene waar wij gelukkig van worden, krijgen we in de regel aangereikt. Ons leven is maar ten dele maakbaar. Het is vooral kwetsbaar. En daar gaan velen in onze tijd vandaag de dag aan voorbij. Wie gelooft, wie rekent met God, erkent hoe kwetsbaar en breekbaar ons eigen leven is. Hoe weinig wij het maken en hoeveel ons onderweg wordt aangereikt. Het is de houding van Mozes hier in Exodus 3. God wil hem naar de farao hebben. En Mozes zegt, hier in alle oprechtheid, wie ben ik? Wie ben ik dat u mij stuurt? Volwassen afhankelijkheid. Jezelf kennen in al je breekbaarheid en broosheid. En dat niet alleen voor jezelf willen weten, maar het ook nog durven uitspreken. Het besef, ik kies misschien wel mijn weg door het leven, maar ik bepaal mijn route niet. Een volwassen afhankelijk mens is zich ervan bewust dat als hij op zijn bestemming wil komen, hij naar een stem heeft te luisteren. Naar dat wat God hem of haar te zeggen heeft. Dat is een gelovig mens die in alle geluiden van het leven de stem van God probeert te horen, daarmee te rekenen, daarnaar te luisteren, om uiteindelijk de bestemming van zijn leven te vinden. Geloven. Hendriksen zegt er nog veel meer van. Vanuit de Bijbel zou er ongetwijfeld ook nog veel meer over te zeggen zijn. Maar wat mij in dit merkwaardige boekje heeft aangesproken zijn in ieder geval deze dingen. En dan met name hoe God en geloven als het ware geëikt zijn aan het leven van alle dag. Dat geloven dagelijks werk is. En dat het Gods dagelijks werk is om ons voor te gaan en met ons op weg te zijn. Valt er dan niet meer van dit boekje te zeggen? Jawel. Volgende keer zullen we ons met iets meer kritische zin met dit boekje bezighouden. Vooral als het gaat om het idee van dat de God, zoals die in beeld gebracht is in artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat iets zou zijn waar we niet mee uit de voeten zouden kunnen. Er valt nog heel veel kritisch verhaal op te merken aan de hand van het boekje van Hendriksen. Maar ik wou vandaag beginnen met hoezeer hij ons ook wijst op wie God voor ons wil zijn en hoe wij in deze wereld en in onze tijd kunnen geloven in een God die met ons meegaat. Laten we dat om te beginnen van zijn verhaal en uit de schriften meenemen. Ik geloof in een God die meegaat. Amen.
Woorden die Hendricks ook regelmatig gebruikt zijn woorden als wonder en verwondering. Dat je in de dingen van alle dag ineens tegen iets aan kunt lopen waardoor je zegt, soms letterlijk zegt, hoe is het bij God mogelijk? Wat een wonder. Gezang 225 staat daar ook bij stil en geeft daar woorden aan. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Het is vol wonderen om u heen. Een lied van uw verwondering dat nog uw naam niet onderging. Maar weer opnieuw geboren is uit water en uit duisternis. De hand van God doet in de tijd tekenen van gerechtigheid. En wij worden aangevuurd om die tekens te verstaan. Gezang 225. Dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven. We gaan collecteren.
Laten wij samen bidden. Vader in de hemel. Dank voor het feit dat u zo dichtbij bent, dat wij u vader mogen noemen. Dank dat u zoveel meer bent dan wat deze wereld te bieden heeft, dat wij u vader in de hemel mogen noemen. Dank dat u uitgaat boven alles wat in deze schepping om ons heen is. Dank dat uw arm verder reikt dan onze arm lang is. Dank dat u verder kunt kijken dan ons oog ooit zal kunnen zien. Dank dat u meer kunt dan wat wij met elkaar ooit voor elkaar kunnen bereiken. Dank dat uw koninkrijk op deze aarde kan en mag komen. Ons gebed is dat het ook gaat gebeuren. Dat uw koningschap zichtbaar wordt in ons leven, in onze omgeving, in onze gemeenten, in deze stad, in deze wereld. We danken u dat u uw naam over ons hebt uitgesproken, over heel deze wereld. En dat uw naam geheiligd kan en mag worden. Heer, help ons uw naam hoog te houden. U bekend te maken waar we dat kunnen. U te aanbidden. U lief te hebben, u te zien in ons leven en om ons heen, als degene die erbij is, meegaat, op weg is, voorgaat, ons redt, waar wij onszelf niet kunnen redden. Heer, uw wil. Geen geheim. U hebt uzelf daarin aan ons laten kennen. Laat die wil inderdaad gedaan worden. En geef dat zo uw woord handen en voeten mag krijgen mee door ons te doen. Heer, dank dat wij zo betrokken mogen zijn op de dingen waar u mee bezig bent in onze wereld. En onze bede is dat u ook betrokken wilt zijn op de dingen die ons bezighouden in ons leven van alle dag. Het gevecht soms om het brood. De worsteling op het werk. Alles wat wij in dit leven, in deze wereld meemaken aan honger. Aan burn-out. Aan het gevecht om te overleven in welke vorm dan ook. Heer, dat u erop betrokken bent. Laat ieder mens zijn dagelijks brood ook heden weer mogen ontvangen. Dank dat u ons zo goed kent en zo op ons betrokken bent, dat u weet wat er allemaal mis kan gaan in ons leven. Dat u in het leven van alle dag al die kleine en grote zonden ziet. En dat u ze wilt wegnemen. Dat u ons er niet mee laat zitten. Heer, geef ons de vrijmoedigheid om voor de troon van uw genade te komen. En zonder schroom onze zonde ook naar u toe te beleiden. In het geloof en de verwachting dat u er niet op terug zult komen. Heer, geef ons het lef om zo met al onze tekorten en al onze overtredingen bij u te komen en u te beleiden. Dank dat er bij u ruimte voor is om het allemaal weg te nemen dan wel aan te vullen. Heer, u kent het kwaad en u kent de macht van het kwaad. U weet wat er in deze wereld allemaal gaande is. Zoveel ook dat wij ons er vaak niet aan kunnen onttrekken. En daarom is onze bede dat u ons verlost van de boze. En dat u de boze geen kans geeft om ons te verleiden, in verzoeking te brengen. Heer, bewaar ons zo voor de machten en de krachten van het kwaad. En help ons daarin overwinnaars te zijn, in Jezus' naam. Heer, want u bent groot. U bent sterk. U bent liefdevol. U bent goed. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Laten wij nu ons geloof belijden. En dat doen met de woorden van Nicea. En daarna zingen we Psalm 136. En dat doen we in wisselzang. 1 en 13 samen. 2 en 6 doen de mannen. 6 en 8 de vrouwen. Dus allen 1 en 13, 2 en 6 de mannen, 3 en 8 de vrouwen. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. In één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alles geworden is. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden. Door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften. Is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Vader. En ook weer zal komen. In heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Aan zijn rijk zal geen einde komen. In de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. We geloven één heilige, algemene, apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. We verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt.
God is niet alleen bij ons als wij diensten beleggen. God wil met ons meegaan, de wereld in, ons dagelijks leven in. En hij wil dat doen, mee door ons de hand boven het hoofd te houden. In de zegen, de goede woorden die hij over ons leven uitspreekt. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.